Daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God in de profeet Ezechiël, hoofdstuk 16. We lezen dan van vers 1 tot en met 22 en vers 59 tot en met 63.
Verder geschiedde de Heer een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn aan het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren werd, werd uw navel niet afgesneden en gij werd niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in doeken gewonden. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op de vlakken des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren werd. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij was naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne, zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna waste ik u met water, en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdversiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo werd gij versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie. En gij was gans zeer schoon en werd voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt u hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. En gij hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vader uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt en gij hebt met dezelfde gehoereerd. En gij hebt uw gestikte klederen genomen en hebt ze bedekt. En gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor een aangezicht gesteld. En mijn brood, het welk ik u gaf, meelbloem en olie en honing, waarmee ik u spijsde, dat heb gij ook voor hun aangezicht gesteld tot een lieflijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heere, Heere. Verder heb gij uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaard had, genomen en hebt hen dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt een overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererij niet gedacht aan de dagen van uw jonkheid, als gij naakt en bloot was, als gij vertreden werd in uw bloed. We lezen verder bij vers 59. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen, gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw erwegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande. wanneer u voor uw verzoening doen zal over hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God over het deel dat we gelezen hebben. In bijzonder vers 6 en vers 60 uit Ezechiël 16. Ezechiël 16, vers 6 en vers 60. Vers 60 zegt de Heer, als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijn in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. En dan helemaal aan het eind, vers 60. Evenwel zal ik gedachten wezen aan mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Als kinderen klein zijn, dan vertel je ze als vader of moeder wel eens een verhaaltje. Iets wat echt gebeurd is, iets wat verzonnen is. Je vertelt een verhaaltje of je leest ze voor. Over Jip en Janneke, of over Sophie, of nog veel meer. Onze kinderen zijn alweer iets ouder, maar ik lees nog geregeld voor. En meestal is dat heel gezellig. Want jongens en meisjes, zo'n verhaal is leuk. Of spannend. Of het is grappig, je moet erom lachen. En soms zit er in zo'n verhaal ook een boodschap. Je hoort wat er gebeurt. En dan snap je weer precies waarom je 's avonds je tanden moet poetsen. Of waarom je niet van de taart mag snoepen. In zo'n verhaal komt die boodschap veel beter over dan dat iemand het gewoon zegt. Dit moet je doen, dat mag je niet doen. Nou, vanmiddag horen we Ezechiël ook een verhaal vertellen. En het is ook een verhaal met een boodschap voor Israël en voor ons vandaag. Maar het is geen mooi verhaal. Integendeel. Bij een nieuwsbericht wordt je soms van tevoren gewaarschuwd. Dit bericht of deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Nou, dat kun je boven Ezechiël 16 ook wel zetten. Pas op. Het is een schokkend verhaal. En toch met een boodschap van het leven. Thema voor de preek is leef. Leef. We luisteren naar dit verhaal over in de eerste plaats liefde. In de tweede plaats ontrouw. En in de derde plaats ontferming. Leef. Een verhaal van liefde, ontrouw en ontferming. Ezechiël 16 is een lang hoofdstuk, het langste hoofdstuk van het boek Ezechiël. En eigenlijk is het één lange klacht. Een aanklacht. Je kunt dat bij mensen wel eens hebben, dat je vraagt hoe het gaat. Soms zomaar, soms omdat je het idee hebt dat er wat zit. Hoe gaat het met je? Is er wat aan de hand? En soms komt het dan ineens. Een stroom, een put die open gaat. En alle moeite komt er in één keer uit. Wat een leed, wat een verdriet kan er naar boven komen. Nou, zo is het hier eigenlijk ook één lange klacht. Een aanklacht van de Heere over zijn volk. Het is een aanklacht voor de rechtbank als het ware. Maar dan niet in de vorm van een directe beschuldiging, maar van een verhaal. De Heere vertelt de geschiedenis van Israël. Maar op een heel onverwachte manier. Heel anders dan ze het zelf zouden doen. Zelf zouden de Israëlieten zeggen, wij zijn het uitverkoren volk van God. Maar nu zitten we in de ellende. Een deel van het volk zit in de ballingschap. En zeg je al zelf onder andere, Jeruzalem, waar het grootste deel van het volk nog is, dat zit in het nauw, dat wordt belegerd. Hoe kan dat nu? En het lijkt, en later zeggen ze dat zelfs zo, alsof dat komt door de Heere zelf. Hoe kan Hij ons nu verlaten? Maar nu vertelt de Heer hoe het echt zit. Een verhaal over een meisje, of een jonge vrouw. Dat is Jeruzalem. Dat is Israël. Ze komen uit het land van de Kanaanieten. Nou, dat klinkt in de Bijbel niet positief. De Kanaanieten, dat waren de oorspronkelijke bewoners van het land. Afgodendienaars. Alles wat niet paste bij de Heere en zijn dienst. En daarom moest Israël, toen ze in het land kwamen, die volken van Kanaan uitroeien. Dat was maar voor een klein deel gebeurd eigenlijk. En de Heere zegt nu tegen Israël, kijk maar mee in vers 3. Dat oude, dat zit er nog altijd in. Jullie komen daar vandaan. Jullie zijn van hetzelfde slag als die Canaanieten. Amorieten, de Hethieten, twee van die Canaanitische volken. Die volken zijn nog springlevend. Jullie wonen daar. Jullie stammen van hen af. En het is aan alles te zien en te merken. Jullie zijn geen haar beter. En dan vertelt Ezechiël over een kind dat geboren wordt. Nou jongens en meisjes, wat doe je met een kind dat net geboren is? Daar zorg je voor. Daar ben je heel voorzichtig mee. Daar houd je van. Maar hier niet. Er is een klein meisje geboren. En het worden de ouders afgewezen. Verstoten. Dat gebeurde wel soms bij heidense volken. Dat een ongewenst kind zomaar ergens te vondeling werd gelegd. Omdat het gehandicapt was. Of omdat het een meisje was. Terwijl de ouders een zoon hadden gewild. Dan werd zo'n pasgeboren baby te vondeling gelegd. Of zomaar ergens neergelegd om te sterven. Verschrikkelijk. Nou, zo is het met dit meisje Israël ook gebeurd. Normaal gesproken knip je na geboorte de navelstreng door. Een kind wordt gewassen. Het krijgt kleertjes aan. Je ziet hier dus tussen de regels door hoe dat gewoon ook in Israël ook ging. Maar nu niet. Dit kind wordt niet eens de vondeling gelegd. Zodat iemand anders het mee kan nemen en verzorgen. Maar weggegooid. Op het open veld. Een wegwerpkind. Noemde iemand het. Een wegwerpkind. En in dat open veld in de woestijn. Daar kan het maar heel kort overleven. In de hitte van het oosten. Het is een prooi voor de wilde dieren. Die ouders hebben geen liefde. Maar afschuw. Voor hun pasgeboren baby. Want het voldeed niet aan hun eigen wensen. Wat een hopeloos en bedroevend beeld, gemeente. Hulpeloos. Ten dode opgeschreven. Dat was Israël. Laat de Heer hier zien. Levensverwachting. Hooguit een paar uur. Toekomst. Geen. Zo was Israël van zichzelf. Een volk als alle andere volken. Ver van God. Onaantrekkelijk. Denk maar aan de situatie in Egypte. Daar zijn er niet een slavenvolk. De farao wil hen doden, uitroeien. De jongetjes worden letterlijk in de Nijl gegooid. En is dat tegelijk niet een beeld van alle mensen? Machteloos. Hopeloos. Zonder God. Zo worden wij geboren. Allemaal. Ook als je hele lieve ouders hebt. En wat is dat een geweldige zegen. Maar ver van God. Zonder toekomst. Als je zonder hem doorleeft. Zonder God, zonder hoop in de wereld. Zegt het Nieuwe Testament ergens. En dat heidendom, dat zit veel dieper in ons dan wij beseffen. Dit is dus niet een verhaal over Jeruzalem lang geleden. Dat gaat over jou en u. En mij, geestelijk. De ouders hebben het weggegooid. Maar zo doet de levende God niet. Israël als God is anders. Voor de Heer is elk leven waardevol. Hoe kwetsbaar. Hoe gehandicapt ook. Ja, meer nog juist. Hij is de God die naar het zwakke, het verachte omziet. Met een bijzondere zorg. Hoe minder waarde voor de mensen, hoe groter zijn zorg. En de Heere kwam voorbij, vertelt Ezechiël. Hij ziet dat kind liggen, trappelend nog in het bloed van de bevalling. En hij heeft wel medelijden, zo is de levende God bewogen met het verloren. Terwijl de ouders door dat kind weg te gooien eigenlijk zeggen, Ga alsjeblieft gauw dood. En ik zeg het niet om grof te zijn, maar zo erg is het wat Ezechiël moet vertellen. Terwijl die ouders dat zeggen. Zei ik tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Geen doodvonnis, maar een levensvonnis. Het kind was ten dode opgeschreven op het open veld. Maar God roept het tot leven. En daarmee neemt hij dat kind tegelijk aan als zijn kind. Leef, dat is ook de adoptieformule. Waarmee de Heere zegt, dat kind, dat neem ik voor mijn rekening. Hij zal voortaan voor haar zorgen. Leef, dat is leven in al zijn volheid. In Gods aanwezigheid. De Heere redt dat kleine meisje. En hij zorgt voor haar. En hij voedt haar op. En dan in vers 8, dan verspringt het beeld ineens. Naar het moment dat dat meisje een jonge vrouw is. Van huwbare leeftijd. De Heere bedekt haar met zijn kleed, staat er dan. Een teken van zijn bescherming en zijn zorg. Zoals Boas dat eens deed bij Rut. En de Heere zwoer een eed. Ik ging een verbond met u aan. De Heere sluit zijn verbond met Israël. Hij trouwt met haar. Het huwelijk is ook een verbond. En zo werd u de mijne. Ja, wij zouden bij dat beeld van een huwelijk misschien geneigd zijn om te vragen, ja, maar wilde Israël dat dan ook? Het gaat niet alleen over wat de Heere doet, maar die vrouw dan. Een huwelijk komt toch van twee kanten? Nou, in de cultuur van het Oude Oosten werd dat minder gevraagd. Er was minder aandacht voor wat de vrouw zelf wilde. Maar het is overduidelijk dat het hier niets te maken heeft met onderdrukking. Het is juist één en al liefdevolle zorg van de kant van de Heer. Hij is alleen maar gericht op het welzijn van zijn bruid. En hij zorgt voor Israël. Ze krijgt de prachtigste kleren, de mooiste sieraden, het beste eten. Hij kleedt haar als een koningin. Met een adembenemende schoonheid. Dat heeft ze niet van zichzelf. Dat is een gave van God, vers 14. Uw schoonheid was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere hier. Jeruzalem heeft zo'n indrukwekkende schoonheid, omdat ze Gods heerlijkheid weerspiegelt. Dat is haar glorie. Dat is haar eer. Wat een ontzaglijke verandering is dit. Van wegwerpkind naar stralende koningin. Dat is een verhaal, om zo te zeggen. En de Heere vertelt het hier zelf. En je hoort door alles heen de liefde doorknikken. De uitbundigheid van de bruidegom die zich verheugt in zijn bruid. Jeruzalem, Israël, is Gods vreugde. Omdat het zijn heerlijkheid laat zien. Zo heeft hij het bedoeld. En zo was het ook. In de stad, in de tempel vooral, waar alles schitterde en zong van Gods heerlijkheid. We zongen het met Psalm 122. En waar dat was Gods grote liefde en geduld zien, gemeente. Ezechiël vertelt het als een verhaal. Maar het is geen verhaaltje. Zo was het werkelijk. En dat was een heerlijke voorrecht te zien die Israël ontvangen had. Als zijn volk, andere volk hadden dat niet. Die misten die woorden van God, Psalm 147. De Heer woonde zelf, te midden van zijn volk. Zo was het toen al, in de tempel. En terwijl de Heer al zo duidelijk sprak door zijn zorg, door zijn liefde, door zijn profeten, heeft hij later nog heerlijker gesproken. Door zijn eigen zoon. Want al die dingen die de Heer aan Israël gegeven had, in het beeld van dit verhaal, kleding, sieraden, eten, ja, dat zijn toch inderdaad maar dingen. Maar hij gaf zelfs zijn kind, zijn zoon. Hij werd zelf zo'n kind onder het bloed. Dat was zijn diepste woord, zijn heerlijkste gave. Daarin gaf hij zijn hart. En meer nog als je ziet wat er dan gebeurt. En dat wist hij. Hij had Israël niet over voor de dood. Hij is de God die het leven van zondaren zoekt. Maar hij gaf zijn eigen zoon wel over. De dood in. Hij liet zich verwerpen. Om ten dode opgeschreven zondaren te redden. Wat kon hij meer geven? En wat geeft de Heer ons dan veel gemeente? Onze toestand is van nature niet anders, zeggen we. Dat betekent dus dat alles wat je hebt, alles, gekregen is. Je eten, je kleren, je uiterlijk, je verstand, dat heb je niet zelf gemaakt. Dat heb je van God ontvangen. En menig de Heer geeft ons zijn woord, zijn beloften. Hij komt tot ons in zijn eigen zoon. Dat is allemaal genade. Dat komt bij God alleen vandaan. Ik heb er niets van verdiend. En wat een overvloed van genade geeft de Heer dan. Niet karig, niet net genoeg om in leven te blijven. Een enkele belofte is, maar zoveel meer. Overvloed van genade voor zondaren. Met datzelfde doel om ons hart in te winnen voor Hem. Dat is het doel van al Gods gaven. Dat je Hem ermee liefhebt. Hem ermee eert. Doe je dat? Met je tijd. Met je geld. Met je toekomstplannen. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Alles wat je hebt, heb je aan God te danken. Dank je hem er ook voor. En dat is dus ook de enige rijkdom die je hebben kunt. Als kerk of als christen. Dat je iets weer spiegelt van Gods heerlijkheid. En al het andere is geen schoonheid. Maar vuil. Bagger. Er valt niks te pronken met wie ik ben. Of wat ik doe of heb. Alleen Gods heerlijkheid is echte schoonheid. Om naar te verlangen. Om voor te leven. Doen we dat, gemeente? Zoeken we dat? Wat een ontferming dat God zondaren tot leven roept. Wil aannemen tot zijn kinderen. Zijn verbond met hen wil sluiten. En hen zoveel liefde betoont. Wat is daar op uw antwoord? Dat is het eerste. Liefde. En het tweede, ontrouw. Want na dat prachtige begin gaat het verder. Eigenlijk zou je liever willen dat het verhaal nu afgelopen was. Een kind dat verloren lijkt, maar gered wordt. Dat een bruid wordt en een stralende koningin. In wie de bruidegom zich verheugt. En je zou eigenlijk willen dat het dan afgelopen is. Ze leefde nog lang en gelukkig. Maar er komt een omkeer in het verhaal vanaf vers 15. En dan wordt het pas echt schokkend. En dat is ook precies de bedoeling. Het zijn chockerende, extreme beelden die Ezechiël gebruikt. Bedoeld om ons wakker te schudden. De jonge vrouw Israël had een volmaakte schoonheid. Maar, vers 15, u vertrouwde op uw schoonheid. En daar gaat het al mis. Ze vertrouwt op haar eigen schoonheid. En ze vergeet dus dat die helemaal door Gods goedheid komt. Ze wordt trots met wat de Heer haar gaf. Alsof ze het zelf gedaan heeft. Het tijdelijke wordt belangrijker dan het eeuwige. De gaven worden belangrijker dan de gever. En de bruid van de Heer wordt hem ontrouw. Ze bedrijft hoererij. En dat is niet een zwak moment. Na een huwelijk vol ellende, al blijft het ook dan nog steeds zonde. Maar dan zou je het nog een beetje kunnen begrijpen. Maar Israël doet dit vanaf het allereerste begin. Terwijl de Heere zo goed voor haar was. Er is geen enkele reden om bij hem weg te gaan. Maar ze doet het telkens weer. En niet eens als incident, maar voortdurend. Deze mooie jonge vrouw gedraagt zich als prostituee. Iedereen die langskomt, kan haar krijgen. Ze is er zelfs op uit, ook al geven die mannen alleen om haar lichaam en dumpen ze haar daarna in de goot. Ezechiël vertelt het zo plat en grof en schokkend als het is. Ja, zegt hij zelfs, Ezechiël wordt een hoer genoemd, maar het is nog erger. Meestal betalen minnaars om bij haar te zijn. Hier gaat het nog verder. Zij betaalt zelf het tegendeel. Nog erger zelfs. Wat een ontrouw, gemeente. Terwijl de Heer zo goed voor haar is. Maar Israël verlaat hem en ze dient de afgoot. Begint eigenlijk meteen als de Heer zijn verbond erin gesloten heeft bij de Horeb, de Sinaï. De Heer heeft in zijn wet gegeven, zijn verbond gesloten en getrouwd, om zo te zeggen. Maar Mozes gaat de berg op om met de Heer te spreken. En het duurt zo lang en het volk wordt ongeduldig. En ze maken een beeld. Geestelijk overspel. Noemt de Bijbel het. Het begint meteen. En de hele geschiedenis van Israël gaat die strijd tegen de afgoden door. Dan komt er weer eens een goede koning die een reformatie doorvoert. Maar die koning is nog maar net gestorven. Er hoeft niks te gebeuren. Of de afgoden komen weer tevoorschijn. En het gaat weer op de oude voet verder. En dat is niet alleen wat Israël doet. Het is wat wij mensen doen. Het begon in het paradijs al. Welke reden hadden Adam en Eva om de Heere te verlaten? Hij wandelde met hen in de hof. Ze hadden overvloed en meer dan dat. Welke reden hadden ze om deze goede God te verlaten en naar de Satan te luisteren? Geen reden. Geen enkele. Wat is de zonde dwaas? Onredelijk. En wat zijn de gevolgen? Verwoestend. Het paradijs, het leven kwijtgeraakt. De dood is gekomen. Israël heeft al haar gaven, haar schoonheid, haar vrijheid uiteindelijk verloren. Als je er nou beter van zou worden om niet naar God te luisteren, maar integendeel. En zo is het toch, jonger, ouder. Je wordt toch niet echt gelukkig als je in de zonde leeft. De Heer laat zien hoe erg, hoe schandalig het is wat Israël doet. U nam mijn sieraden, zegt hij. Mijn goud en zilver en u maakte er afgodsbeelden van. Gods rijke gaven gebruikt om hem te bedriegen. En nog erger, zelfs kinderen worden daarvoor gebruikt. De Israëlieten offeren hun eigen kinderen aan de afgoden. Soms gebeurde dat in de afgodsdienst van de Kanaanieten. Kinderoffers aan de god Molech. Israël doet dus feitelijk niks anders dan wat er met haarzelf gebeurd was. Toen ze als baby was weggegooid. Hoe kun je dat doen? Hoe verblind kun je zijn door de zon? U hebt mijn kinderen geslacht, zegt de Heer. Mijn kinderen, want ze horen bij zijn verbond. Zelfs als Israël zo door en door goddeloos leeft. En dat is ook een boodschap voor ons en onze kinderen, gemeente. Je krijgt kinderen van de Heer. Maar ze zijn er ook voor de Heer. Om ze op te voeden tot zijn eer. Kinderen zijn er niet het project van de ouders. Voor je eigen geluk of gemak. of om jouw doelen te bereiken. Ze zijn voor de Heer. Wat is er dan belangrijk? School of werk of de kerk? Sport of catechisatie? In wat je voor laat gaan, ook als ouders, laat je zien wat je het belangrijkst vindt. Mijn kinderen, zegt de Heer, dat is de rijkdom van zijn verbond. De Heer bestemt ze voor zichzelf. Wie dienen wij met wat de Heer ons gaf? Is mijn geld van mezelf? Of is het Gods geld? Wat ik een poosje beheren mag. En gaat het om de toekomst van jezelf en je kinderen in het leven hier? Of om Gods koninkrijk en zijn eer? Dat heeft gevolgen voor waar je je tijd aan besteedt. Voor waar je je geld aan uitgeeft. Waar je op richt. Hoe je keuzes maakt. Waar begin je mee? Wat wil ik? Wat past mij? Of wat wilt u, Heer? Dat is een levensgroot verschil. Wie dien je met wat je van de Heer ontvangen hebt? Ezechiël moet Israël confronteren met haar ontrouw. En het is confronterend. We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen. Het is wel een erg lang hoofdstuk om in één keer te lezen zo. Maar je zou het ook haast niet durven lezen. Waar kinderen bij zijn. Zo erg is het wat hier staat. Maar zo erg is het dus. Wat Israël gedaan heeft. En dat wil de Heer juist laten zien. Laat Jeruzalem zijn gruwelen, zijn gruweldaden weten, zegt hij aan het begin. En de Heer vergelijkt Israël zelfs met Sodom en met Samaria. En dat beeld van Israël als meisje of als jonge vrouw. Samaria is haar oudste zus, Sodom haar jongste zus. Dat beeld wordt in het hoofdstuk ook gebruikt. Dat is haar familie. Daar moet ze bij. En dat is confronterend voor de Israëlieten om te horen. Want daar keken ze eigenlijk diep op neer. Samaria. Dat waren die halve heidenen daar in het noorden. Een mix van het tienstammenrijk, waar het al niet deugde. En de heidenen die er later door de Assyriërs nog eens bijgekomen waren. De Joden in Jeruzalem keken erop neer, godsdienstig. In Sodom, dat is bekend, Sodom en Gomorra. Door en door goddeloze steden. Die door de Heer werden omgekeerd. En nu zegt Ezechiël in Gods naam. Wat jullie gedaan hebben, dat is nog veel erger. Sodom was zo'n goddeloze stad, zoveel onrecht. Maar ze heeft niet gedaan wat jullie gedaan hebben. En Samaria komt nog niet tot de helft met haar zonde. Vergeleken bij die anderen waar Israël op neerkeek, lijken Sodom en Samaria zelfs rechtvaardig. En daarom is het oordeel van de Heer over Israëls zonde volkomen terecht. Want dat laat de Heer zien met dit lange verhaal van Ezechiël. In de hoofdstukken hiervoor heeft hij telkens al de naderende ondergang aangekondigd. Een deel van het volk was al in ballingschap gevoerd, onder andere Ezechiël zelf, die was profeet bij de ballingen in Babel. Maar het is het begin pas. De Israëlieten geloofden dat niet. We hebben de tempel toch, zeiden ze. God staat aan onze kant. Wat kan ons nou gebeuren? God kan het toch niet maken om zijn eigen volk en zijn eigen tempel in de steek te laten? Het zal wel gebeuren, laat Ezechiël zien. Gods oordeel komt. En dat oordeel is meer dan verdiend. Het is volkomen terecht. En dat is niet een overwinning van de Babylonische goden, zoals de volk in die tijd dachten. Maar het is de vloek van het verbond. Het overkomt hen niet zomaar. Dit hebben ze zelf veroorzaakt, vers 43. Ik zal uw weg op uw eigen hoofd doen neerkomen. Hier loopt de zonde op uit. Het is niet dat de Heer zo graag straft. Of dat hij zomaar straft, willekeurig. Integendeel. Hij heeft alle, echt alle reden om heilig vertoornd te zijn vanwege hun zonde. Hij heeft Israël zoveel liefde getoond. Pure genade. Grondeloze ontferming. Maar juist vanwege die intense liefde is ook zijn toorn vreselijk. De toorn van de gekwetste liefde. En dit hoort wezenlijk bij de Bijbelse boodschap gemeente. Dat klinkt in het Nieuwe Testament ook. Paulus begint zijn brief aan de Romeinen zo. Over heel de wereld die in het boze ligt. Die de waarheid verdringt. En verdrinkt. Wij willen het niet horen. U was dood in de misdaad en de zonde, schrijft Paulus aan de gelovigen in Efeze. Dood. Maar spring leeft in de zon. Terwijl de Heer zoveel zegeningen, zoveel genade geeft. Elke dag weer. Maar wij worden trots met zijn gaven. Alsof het onze eigen verdienst is. Wij lopen van nature bij God vandaan. Achter de zonde aan. Met een honger die nooit verzadigd wordt. Paulus laat het zien, zo doen wij allemaal. Joden en heidenen. En daarom is heel de wereld verdoemelijk voor God. Wij hebben zijn oordeel verdiend. En het zou volkomen terecht zijn. Als God ons wegdeed. En niets meer met ons te maken wilde hebben. Hoe vaak doen wij zo niet met hem? Gods oordeel is vreselijk. Maar het is wel rechtvaardig. En dat oordeel komt voor ieder die Christus niet lief heeft. Hoe erg dat oordeel is, zie je op Golgotha. Daar gaat Gods eigen zoon onder in het oordeel. Hij wordt verlaten, verstoten door God en de mensen. Terwijl hij zonder zonde was. Uw weg komt op uw eigen hoofd, zei Ezechiël tegen Israël. Bij Christus kwam onze weg op zijn hoofd. Hij droeg het oordeel dat ik verdiend had. En als iets de zonde bitter maakt, is dat het wel. Ik voor u. Ik in uw plaats. En daarom is er bij de Here behoud. Ontkoming van het oordeel. Dat is totaal niet verdiend. Paulus schrijft in die gelovigen in Efeze: u was dood in de misdaad en de zonden. Maar God heeft ons levend gemaakt. Met Christus. Hij roept doden tot leven. Zoals hij eens bij Israël deed. Waarom? Puur genade. Hoe doe je dat? Ik deed helemaal niets. Hij deed het. En hij wil het nog doen. En dat laat de Heer Ezechiël ook verkondigen. Ik heb geen lust, geen vreugde in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeert. En leeft. De Heer zegt het. Hij zweert het. Hij laat het verkondigen. Hij zoekt het leven. Ook van jou. En van u. En dat brengt me bij het laatste. Zijn ontferming. Want omdat hij de God van het leven is, komt er toch een omkeer. Het lijkt het einde voor Israël. Vers 59. U hebt de eed veracht. Het verbond verbroken. Nou, een verbond heeft twee partijen. Als de ene partij het verbond opzegt, het verbreekt, dan is het toch voorbij. En zeker als dat zo openlijk, zo grof gebeurt als hier. Ja, zo zou het bij ons wel werken. Maar zo doet de Heere niet. Er komt aan het eind toch een omkeer. Bij God vandaan. Hij maakt een nieuw begin. Hij blijft trouw. Toch zal ik denken aan mijn verbond met u. Ook al denkt Israël er niet aan. Ook al denk jij er misschien nooit aan. De Heer denkt eraan. Hij belooft zelfs een eeuwig verbond. Een verbond dat van kracht blijft. Zoals hij het al beloofde aan Abraham aan het begin van zijn geschiedenis met Israël. En de Heer belooft het bij Jeremia, hoofdstuk 31. Ik zal een nieuw verbond oprichten. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. Dat is de belofte van de heilstijd als God zijn geest uitstort. En werkt in het hart van binnenuit. Zijn oordeel zou het einde zijn. Maar opnieuw heeft de Heer geduld. En hij geeft nog rijkere belofte. Een nieuw begin. Een nieuw hart. Het werk van zijn heilige geest. Waar het bij ons lijkt dood te lopen. Waar wij geen nieuw begin voor elkaar krijgen. En niet eens willen. Dan blijft de Heer trouw. Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Belooft de Heer. Het verbond van Abraham dat doorgaat. Waar met Pinksteren de heidenen bij mogen komen. De Heer blijft trouw aan zijn verbond. We hebben het vaak over het verbond bij de doop. Dan gaat het over het verbond, het teken van het verbond. En dan gaat het ook vaak over pleiten op dat verbond. Bij de doop wordt vaak Psalm 81 gezongen, vers 12. Opent uw mond, eis, vraag het van mij vrijmoedig. Nou, dat is heel terecht. En toch staat het hier anders. Hier staat niet, denkt u nou aan dat verbond? Maar de Heer belooft zelf. Ik zal aan mijn verbond denken. Mijn belofte aan Israël. Mijn verbond in de doop. Ik denk eraan. Ook als jij er nooit aan denkt. Als je doop of de God van je doop je misschien helemaal niks zegt. En je er nooit om bidt. De Heer denkt er wel aan. Niet dat het daarmee dan wel goed is. Want als dat zo blijft, komt inderdaad eens zijn oordeel. Maar dat is wel een houvast. Als je als ouders bidt voor je kind. Dat niet meer van God en zijn dienst wil weten. Het is een troost als de Heer je opzoekt. En zijn belofte in je leven vervult. Dat hij al die tijd gedacht heeft. Aan zijn verbond. Toen ik er nog niet aan kon denken. Als ik er door ouderdom of door ziekte misschien niet meer aan kan denken. Toen ik er niet aan wilde denken. Omdat ik God niet nodig dacht te hebben. En ook als ik de Heer mag kennen. En er nog zo vaak niet aan denk. Tot mijn schaamte. De Heer denkt aan zijn verbond. Wat een genade. Wat een onverdiende trouw. Wat een ontferming van de genade van God. Dan moet je je toch schamen. Als je deze liefdevolle Heer niet nodig hebt. Als je al zo lang zonder hem door het leven gaat. Als je na ontvangen genade nog zo vaak gericht bent op jezelf. Wat een reden om je te schamen. Om je mond te houden. En om nooit meer op een ander neer te kijken. Als je ziet wie jezelf bent. Dat is ook Gods bedoeling met dit schokkende verhaal van Ezechiël. Vers 63 waar het op uitloopt. Opdat u eraan denkt. U schaamt. En uw mond niet meer open doet. Hoe kan Israël zich beklagen dat Gods weg onrechtvaardig is? Terwijl het hun eigen daden zijn. Ze moeten leren zwijgen en buigen. En wij ook, gemeente. Zwijgen. Stoppen met altijd alles precies weten. Of altijd vragen hebben. Of zeuren over kleinigheden. Tegenover de heilige God moet je je mond houden. En je neerbuigen. Wie ben ik? Tegenover zijn heerlijkheid. En zijn ontferming. En wat een reden om je te schamen. Om zoveel zonde in je leven. Ontrouw tegenover een goeddoend God. De Heer vergeten. Je eigen weggaan. Opstandigheid. Gemakzucht. Luiheid in de dienst van de Heer. Verlangen naar de zonde. Terwijl het God verdriet doet. En gebrek aan verlangen naar God. Terwijl hij zo oneindig goed is. En wat erg dat het allemaal nog steeds leeft in je hart. Als je de Heer hebt liefgekregen. Tegenover zoveel ontferming van de Heer. Kun je daar toch niet je schouders over ophalen? Schaamte. Ootmoed. Dat hoort wezenlijk bij een leven uit Gods genade. Niet als twijfel aan die genade. Maar juist om te zien wat genade is. Want als ootmoed ontbreekt. Dan mis je ook de verwondering over Gods genade. Genade is een wonder. En dat blijft het altijd. Dat wordt nooit gewoon. Het doel van de Heer is schaamte, ootmoed en weten wie de Heer is. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Die zin komt telkens terug bij u, zeg je. De Heer maakt zich bekend en dat is nodig. Zelfs zijn eigen volk weet niet wie hij is. Maar ze moeten het weten. En wij moeten het weten. En alle volken zullen het eens erkennen. En daarom laat de Heer ook vandaag zijn woord verkondigen. Een schokkend verhaal. Maar met een genadige bedoeling. Dat u en jij en ik weten dat hij de Heer is. Gericht op berouw en bekering. En met het uitzicht van een nieuw begin bij God vandaan. Vanuit hem is er een nieuw begin mogelijk. Wat er in je leven ook gebeurd is. De Heer blijft trouw aan zijn verbond. Dat is vast. Omdat Christus zijn werk volbracht heeft. En wat is dat een reden om de Heer te zoeken. Om te pleiten op zijn woord. Op zijn belofte. Die hij bevestigd heeft in je doop. Vlucht met al je zonden tot de Heer Jezus Christus. De zalig maken. Bij hem is vergeving en genade te vinden. Daar kun je nooit trots op worden. Of vergeten waar je vandaan komt. Wie je bent en blijft. Maar je mag wel rust vinden. Bij wie de Heer is. Hij blijft dezelfde. Hij blijft trouw en vol van ontferming. En wat is dat een reden om hem te zoeken, te danken, te dienen. Wie is genadig zoals u? Wie u aanroept, vindt uw gunst en leeft. Amen.